Lucas hoofdstuk 1, waar wij terecht waren bij een meneer en een vrouw, een man en een vrouw, uit Levi. En in het bijzonder ook priesters, Zacharias en Elisabeth. En daar wordt aangekondigd de geboorte van degene die wij kennen als Johannes de Doper. En wij vinden vader Zacharias in de tempel. Hij was min of meer bij toeval, ik heb u dat meen ik vorige keer uitgelegd, in de tempel aanwezig. Dat wil zeggen, hij behoorde tot een van de 24 priesterorden die beurtelings dienst deden in de tempel te Jeruzalem. En daarna werden de leden van die priesterorden uitgeloot. Dat is Joodse traditie, staat niet allemaal zo in de Bijbel. Maar wij kennen dat uit oude Joodse bronnen, met name ook Flavius Josephus trouwens. De man werd dus uitgeloot en zou dienst doen inderdaad in de tempel waar deze, waar hij reukofferen zou brengen, dat staat in vers 9. En toen werd van hem gezien, vers 11, een engel des Heren staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En zei: vrees niet, Zacharias, vers 13, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon brengen. En gij zult zijn naam heten Johannes. Jehovah is genadig. En u zal blijdschap en verheuging zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moederslijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem, voor die Heere, heen gaan in de geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk. Het zijn woorden die regelrecht aansluiten bij de laatste woorden uit het Oude Testament, uit ons Oude Testament. En wat het Joodse Oude Testament betreft, die hebben de volgorde van de boeken weliswaar anders. Maar het neemt niet weg dat Malachi geacht wordt de laatste schrijver te zijn van het Oude Testament. En die laatste versen eindigen inderdaad met dat aangekondigd wordt de komst van Elia. Zie, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die vreselijke dag des Heren komt. Dat is nogal wat, alleen die dag des Heren wordt hier even buiten beschouwing gelaten in dit citaat. Maar wel wordt gezegd dat Johannes de Doper, want zo kennen wij hem vervolgens, zou komen in de geest en kracht van Elia. Dat is van belang. Het betekent namelijk, want daar kun je oeverloos over discussiëren, maar iemand van goede wil, die kan nooit anders dan tot de conclusie komen dan dat de profetie over de komst van Elia in de laatste verzen van het Oude Testament, dat die profetie van toepassing is op de komst van deze Johannes de Doper, die beschouwd werd als komende in de geest en kracht van Elia. Het enige probleem dat wij hebben is dat wij een te starre toepassing hebben van de eigen namen in de Bijbel. We zeggen Elia, dat is Elia en het is niet anders. Maar u weet, namen in de Bijbel zijn tamelijk vloeibaar. Hoe heet ze weer? Die zijn ook overdraagbaar. Vandaar dat wij in het Oude Testament lezen dat de Heer zou zenden David, hun koning. Terwijl wij weten dat het niet over David gaat, maar over de Heer Jezus uit het huis van David. Al zijn er natuurlijk die denken, je moet het letterlijk nemen, dus David komt ook nog terug. Ja, maar het is een misverstand. Bovendien, we hebben het er nu nog niet over, maar in de rest van dit hoofdstuk verschijnt aan ene Maria een engel die zegt dat hij Gabriel heet. Maar we weten toch wel wie het is. Hoe hij ook heet. Al zou hij Melchizedek heten, lijkt me iets minder gepast. Maar het is heus dezelfde. Die namen die, nou ja, die worden gekozen bij gelegenheid. En ze worden trouwens ook gegeven in het algemeen. Bij gelegenheid en onder omstandigheden. En dat gebeurt bij ons ook. We zeggen alleen dat het is niet officieel en staat niet in de bevolkingsregister. Maar ja, die bevolkingsregisters, dat... laten we zeggen dat het een moderne uitvinding is. Dat, want dat is het eigenlijk, hè. Nou ja, van 200 jaar geleden. 200 jaar ongeveer? Ongeveer. 200 jaar geleden en daarvoor maakte het ook niet uit, hè. Namen betekenen niks in de praktijk. Je kunt er iets mee, maar daar blijft het dan ook bij. En dat zou je moeten realiseren. In elk geval, maar ik ga dat nou niet allemaal opsommen... want dan moet ik een hele dag aan wijden, minstens. Maar er zijn zoveel schriftplaatsen in de evangeliën... Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, over Johannes de Doper... dat er voldoende moet zijn om eruit te constateren... dat volgens de Heer Jezus... Johannes de Doper kwam als, in ieder geval als vervulling van, niet voltooiing, maar wel binnen het kader van deze profetie over de komst van Elia. En om het nog moeilijker te maken, ik weet niet hoeveel ik daar vorige keer van gezegd heb, maar om het nog moeilijker te maken, Johannes kwam als vervulling van die profetie over de komst van Elia in Zacharia. In Maleachi, maar hij kwam ook als vervulling van de profetie in Maleachi. Zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen. Ook trouwens als vervulling van de profetie in hetzelfde Maleachi over ene Levi die komen zou. Moet je iets beter lezen, iets netter lezen, maar dat staat er ook nog. En Levi komt ook niet terug. Dat kan hooguit betekenen een priesterlijk iemand. En inderdaad, Johannes was een priesterlijk iemand. Na de wet was hij priester, na de Mozaïsche wet. En dan komt er nog bij dat al die profetieën die ik nu net citeer... er zijn er nog een paar meer, maar die laat ik achterwege... maar die profetieën die ik net citeer... eigenlijk, als er helemaal over gaat... zo nauwkeurig en zo smal mogelijk. Dat al die profetieën spreken niet eens over Johannes de Doper... maar over de Heer Jezus zelf in zijn eerste komst. En met opzet zoek ik dat allemaal niet. Nou, ik zei u al, dat kost een heleboel tijd. Maar u kunt dat zelf ook gewoon doen. Er staan verwijsteksten genoeg onder, zo links en rechts. En je kan in ieder geval... de naam van Johannes de Doper nazoeken in het Nieuwe Testament. Daar zit je ook al een heel eind op in die richting. Maar het hele punt is, je moet aan die gedachte wennen... en je moet die gedachte je eigen maken. En niet, hoe was dat ook alweer? Je moet dat gewoon weten. Er wordt aangekondigd iemand als wegbereider... voordat de Messias komt. Maar in de praktijk, de Messias is nog steeds niet gekomen... Hij moet nog komen, dat noemen wij de wederkomst van Christus. En daaraan voorafgaand kwam inderdaad een wegbereider en die kennen wij als Jezus van Nazareth. En als u dan zegt, maar dat is toch de Messias, dan zeg ik glashard, hij werd de Messias in zijn opstanding, maar toen kwam hij niet, toen ging hij. Hebben u dat nog, ben u wakker? Die hebben nu langer kunnen slapen vannacht, dus het moet lukken. Hij stond op uit de dood. De Bijbel zegt zwart op wit. Dat is geen conclusie bijna, zei ze. Zwart op wit, zegt de Bijbel, dat hij toen in zijn opstanding tot Christus gesteld is geworden. Dat staat zelfs uitgebreid, mag je wel zeggen, in de allereerste openlijke evangelisatietoespraken in de Bijbel, in Handelingen 2, dus het kan niet missen. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus gesteld heeft tot Heer en Christus. Tot de Heere dus, tot Jehovah en Messias. Kan helemaal niet missen. En zo zijn er nog wat van die schriftplaatsen die ik nu ook niet aanhaal. Ik neem aan dat het redelijk bekend is. Toen was hij, toen werd hij officieel van Gods wegen. Heden staat er dan bij gelegenheid bij. Werd hij officieel de Messias, maar toen kwam hij niet, toen ging hij. Hij stelde zich voor aan zijn discipelen. Want je moet toch weten dat hij de Messias geworden is. En zei de hartelijke groeten. En hij verdween. En toen waren de twee mannen in witte klederen en die zeiden: maar deze Jezus die gij zojuist hebt ten hemel zien opvaren, zal al zo wederkomen. En nu is de vraag: hoe heten die twee mannen in witte klederen? Maar goed, Maar daar gaat het nou niet over. Waar het over gaat, want ik wil toch bij het onderwerp blijven. Waar het over gaat, is dat al die uitspraken over een wegbereider of iets dergelijks zijn uitspraken over de Heer Jezus zelf. En een van de schriftgedeelten waaruit dat zo zonder meer blijkt, is inderdaad hier Lucas 1, dat nog een lang hoofdstuk is met 80 versen. Waar wij uitspraken vinden over Johannes de Doper, waarvan wij toch zo zonder meer zouden moeten kunnen begrijpen dat het uitspraken zijn over de Heer Jezus zelf. Over zijn hoofd heen. Ja, ik weet dat dat moeilijk ligt in kringen waar men traditioneel zegt: wij moeten de Bijbel letterlijk nemen. Maar hoe letterlijk is letterlijk? Wat is dat eigenlijk? Dan moet je dat eerst weer afspreken en daarna krijg je pas de echte discussie over deze hele kwestie. Je moet de Bijbel letterlijk nemen, je moet goed lezen wat er staat en begrijpen dat Johannes een voorbeeld is, een type is van de Heer Jezus. In wiens schoenen hij als het ware stond. Dat heet dat hij zijn schoenriemen losmaakte. Maar vooruit. En het is iets, dat mag niet nieuw zijn. Dit is bladzijde 963. Maar op bladzijde 1, maar het zal wel bladzijde 3 zijn hoor. Maar op de eerste bladzijde van uw Bijbel lees je uitspraken dat God zegt: laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En dat die heerschappij hebben over van alles en nog wat. En dan is de vraag: wie is die man? Wie is die Adam? Die vraag staat er ook, maar die staat in Psalm 8. Wie is die Adam? En het antwoord is: het is de Heer zelf. Het is de Messias. Die beeld Gods is. Die naar Gods beeld en Gods gelijkenis is. En die de gehele aarde zal onderwerpen en daarover heersen. Dat staat echt allemaal in de Bijbel. Letterlijk. En zo leer je Bijbel lezen. En zo is het hier ook. De komst van Johannes de Doper is als wegbereider voor de komst van de Messias feitelijk. Maar eigenlijk, maar dat weten we achteraf, eigenlijk die wegbereider is de Heer Jezus zelf in zijn eerste komst, waarin de Zoon des Mensen kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. Waarin de Zoon des Mensen kwam niet om koning te worden, maar om te zoeken en zalig te maken degenen die verloren waren. En nadat hij dat gedaan heeft, zal hij andermaal verschijnen voor degenen die hem verwachten tot zaligheid. Met dank aan Hebreeën, zal het zijn, 9, meen ik, de laatste verse. Hij zal wederkomen en dan zal hij wel degelijk komen om gediend te worden. En om te oordelen. En zo verder. En het verhaal is kort. Het is heel kort, het verhaal is namelijk simpelweg dit. Stel nou dat in die dagen van de evangelieprediking in Handelingen iemand gezegd zou hebben: dit kan de Messias niet zijn, deze Jezus van Nazareth. Want voordat de Messias komt, zou eerst nog Elia komen. En dus niet een denkbeeldige vraag, niet hypothetisch. Nou ja, misschien wel, maar het antwoord erop niet. Het antwoord erop is, als jullie zouden geloven, dan zou Johannes de Doper Elia geweest zijn. Dat staat er gewoon. Ja, staat zwart op wit. En zo is het maar net. Dan was er een voorloper geweest. Nu is dat achteraf geen probleem meer. Het Joodse volk was ongelovig. De Heer trok zich terug, om zo te zeggen. En zo is het gebleven tot vandaag. En als we nou praten over de Messias in de toekomst, dan zeggen we de voorloper was Jezus, de Heer Jezus, in zijn eerste komst. Zo makkelijk is dat. Afgezien van dat in de toekomst alsnog zal verschijnen. Voordat de Heer verschijnt aan het eind van de 70ste week, verschijnt aan het begin van de 70ste week alsnog. En als u het mij vraagt, heel letterlijk, Elia. Maar Johannes de Doper kwam in de geest en kracht van Elia. Dat betekent dat de Heer zelf die uitspraak, zie ik zend u Elia eer dat die dag des Heren komt enzovoorts, dat de Heer zelf die uitspraak ook ruim neemt. En de naam Elia geen beperking vindt, dat wil zeggen het remt hem niet om die profetie van toepassing te brengen op Johannes de Doper. En die dingen moet je nou een keer leren, hè? Maar goed, we komen dat hierna wel tegen, want de uitspraken over Johannes de Doper zijn in de praktijk uitspraken over de Heer Jezus zelf. Maar ik lees maar verder. Vers 17. Hij, Johannes, wiens geboorte hier wordt aangekondigd, zal voor hem, voor de Heere, heen gaan in de geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen. Die is letterlijk geciteerd uit de laatste twee versen van het Oude Testament. Hè? Niet alleen Elia, maar ook om de harten, te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen. Het hele idee is dat de kinderen en de vaderen tot elkaar gebracht zullen worden in de prediking van het evangelie. Want de vaderen zijn Abraham, Isaac en Jacob. De aartsvaderen aan wie de beloften gedaan zijn. En naar wie God zich noemt. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En die beloften aan de vaderen zouden vervuld worden. Nou ja, aan hun kinderen. Maar dan toch heus op grond van geloof. En dat is ook wat wij in de evangelieprediking tegenkomen, weer in Handelingen 2. Want u komt de beloften toe en allen die daar verre zijn, zei Petrus. Welke beloften? Nou, die aan Abraham, Isaac en Jacob. En in Handelingen 13, in de grote evangelisatietoespraak van Paulus, is dat nog veel sterker. Hij zegt, God heeft de beloften aan de vaderen gedaan, vervuld aan ons, hun kinderen, toen hij Jezus verwekt heeft uit de dood wel te verstaan. Kent u die uitspraak? Ik ga even kijken, want ik wil zelf nou ook even weten of er een tekstverwijzing onder staat naar Malachi. Dat zou eigenlijk moeten, hè? Dat is in Handelingen 13... waar Paulus is in Antiochië, dat wil zeggen in Klein-Azië, om zo te zeggen. Waar Paulus spreekt over de opstanding van Christus in vers 30. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En dan vers 32. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God die belofte vervuld heeft aan ons, hun kinderen. Let op de combinatie vaders en kinderen. Hè? Dat God die belofte aan de vaderen vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. Er staat geen verwijzing bij naar Zacharië 4. Dat is jammer, want daar gaat het natuurlijk toch over. Waarbij kinderen niet zozeer de betekenis heeft van daarvan afstammend of iets dergelijks, maar gewoon de betekenis heeft van latere generaties. God heeft in het verleden een belofte gedaan. En generaties later, dat wil zeggen in de dagen van de Heer Jezus, heeft God die beloften vervuld. En dat is in het algemeen het evangelie, het welk God tevoren immers beloofd had. Romeinen 1, vers 2. Het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had. Afgezien daarvan, evangelie betekent sowieso de prediking van iets dat verwacht mocht worden. Iets dat aangekondigd was en zo verder. Maar leg die schriftplaatsen maar naast elkaar. Malachi 4, vers 6. Vaderen en de kinderen enzovoorts. Dat wil zeggen, daar wordt als het ware een kortsluiting gemaakt tussen de vaderen in het verleden, de kinderen van het heden, wordt bij elkaar gebracht, maar wat daartussen lag, wordt daarmee gepasseerd. En wat ertussen lag, is nou in de praktijk de hele bedeling van de wet. En dat bij elkaar is weer de samenvatting van met name Galaten hoofdstuk 3 en wellicht hoofdstuk 4 van Galaten, waar gezegd wordt, God heeft belofte gedaan aan Abraham en herhaald aan Isaac en Jacob. Daarna kwam de wet erbij, maar die voegde daar niets aan toe en deed daar niets aan af. En daarna was het wachten op het einde der wet, opdat alsnog de zaligheid zou gegeven kunnen worden aan degene aan wie het beloofd was en voor wie het bestemd was, de gelovigen. Maar de wet speelt daar geen rol in. En daarom moest de wet eerst beëindigd worden om ruimte te maken voor de vervulling van de beloften die God aan Abraham gedaan had. Dat is het verhaal. En we vinden het dus hier in deze uitspraken feitelijk terug. Hoe dan ook, de bedoeling is om de Heere, einde van vers 17, van Lucas 1, om voor de Heere te bereiden een toegerust volk. Het idee is dus dat als de Heere, impliciet, de Christus komt, dan zal daar een toegerust volk zijn. Eerst. Heb je dat nog? Lees hem nog maar een keer. Het gaat hier over die wegbereiden. U weet, dat gaat over Jesaja 40 enzovoorts. Hè? Bereid de weg des Heren. Stem des roependen in de woestijn. Bereid de weg des Heren. Johannes zei later, dat ben ik. En dan staat er, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen. Dat wil zeggen om Zacharia 4, de laatste verse, te vervullen. En de ongehoorzame tot de voorzichtige. Ik zei Zacharia, maar het moest Malachi zijn natuurlijk. Maar dat wist je al, hè? Oké. Goed. Dat komt door die tabletten, hoor. Tot de voorzichtigheid, het inzicht, het verstand der rechtvaardigen. En dan nog een keer om. Hij is de wegbereider om voor de Heere, den Heer is voor de Heere, om voor de Heere te bereiden een toegerust volk. Een volk dat dus toegerust is. En u weet wat dat betekent, hè? Dat betekent een volk dat onderwezen is. En dat klaar is, geschikt is voor de, nou ja, voor de bestemming waartoe het geroepen is. Heel smal genomen, toegerust wil zeggen, men heeft een rusting ter beschikking. Dat is van oudsher een wapenrusting, heet dat. Omdat die dingen roesten. Laat maar zitten. Toegerust volk wil zeggen, het heeft van alles wat nodig is ontvangen. Wij lezen later in de Bijbel, heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijs in de rechtvaardigheid, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dat is, even nadenken, dat is 2 Timotheus 3, vers 16, als ik me goed herinner. Heel de schrift is van God ingegeven, dan vers 17, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. En Efeze 4 zegt het ook, de geestelijke gaven in de gemeente zijn tot toerusting der heiligen enzovoorts. Wat hier feitelijk staat, is inderdaad een gedachte die niet algemeen bekend is in evangelische kring, maar weer wel in, nou ja, in wat traditioneler ingestelde kringen, zal ik maar zeggen. Namelijk dat voordat de Messias komt, zou hij een toegerust volk hebben. Daar komt tot vandaag de gedachte vandaan dat de Heer niet wederkomt voordat de gemeente voltooid is. Hebben we die nu? En dat is niet geheel onjuist, maar het hangt er maar vanaf wat je eronder verstaat. Wat de Bijbel werkelijk leert, als u mij vraagt, is dat de gemeente voltooid is gewoon op een bepaalde datum. De Heer heeft zich een tijd, een termijn heet zo'n ding, heeft zich een termijn gesteld. En als die termijn daar is, als die datum aanbreekt, bam, dan is de gemeente voltooid. Nee, daarna niks meer. Dat is het. Dat is het hele verhaal. En niet andersom, hè. Sommigen denken, nee, maar de gemeente moet bestaan uit een bepaald aantal gelovigen. Want wij kunnen alleen denken in aantallen. U weet wel, van de kijkcijfers en de ledenadministratie. En dat soort dingen, en de volkstellingen, ja. En zolang dat getal niet vol is, komt de Heer niet. Maar dat is een misverstand. De Bijbel leert gezette tijden. Dus je moet haast maken. Zo eenvoudig is dat. En dan heb je nog varianten op die leer, die men ook om praktische redenen heeft uitgevonden. Namelijk, eerst moet de hele wereld het evangelie gehoord, alle mensen moeten het evangelie gehoord hebben. En anders dan komt de Heer niet weder. Dat is een variant op die leer. En ik moet u teleurstellen, dan komt de Heer dus nooit. Want er worden meer mensen geboren dan dat er mensen bereikt worden met het evangelie. We lopen steeds verder achter. Dat is al heel lang zo trouwens. Dan gaat het dus echt niet gebeuren. Maar die dingen staan ook niet in de Bijbel. Dat is een misverstand. Dat staat niet in de Bijbel. Maar hoe dan ook, wat geleerd wordt, is dat de Heer pas komt als er eerst een toegerust volk is. Daarna wordt het iets moeilijker. Want, nou ja, laat ik de dichtstbijzijnde nemen, die is makkelijk. God verzamelt zich, ik citeer, hè, vanwege de tijd zoek ik het niet op, ik wil graag het verhaal in één keer vertellen. In Handelingen 15 citeer ik Jacobus. En die zei, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Hetgeen goed rijmt op om voor de Heere te bereiden een toegerust volk hier in Lucas 1. God heeft eerst de heidenen bezocht. Handelingen 15, linkse bladzijde, de rest de kolom bovenaan. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En hiermee stemmen overeen de profeten die zeggen, na deze, dat wil zeggen daarna pas, zal ik wederkeren en de vervallen hut van David wederoprichten. Met andere woorden, de Heer komt pas om zijn troon op te richten nadat hij eerst een volk uit de heidenen verzameld heeft voor zijn naam. En als je daar op een of andere wijze bezwaar tegen hebt, dan leg je het gewoon anders uit. Mag niet al te moeilijk zijn. God heeft ons het verstand gegeven opdat we zijn woorden zouden verdraaien, toch of niet? Moet toch lukken. Dan maken we ervan dat Jacobus zegt dat God zich eerst een volk uit de heidenen verzamelt. En dat is Israël. En daarna komt hij weder. En de ultradispensationalist doet het zo. Die zegt nee, het gaat allemaal over Israël daar. Heeft niks met de gemeente te maken. Enzovoorts. Bij nader inzien. Kijk, in werkelijkheid, los van de uitspraak van Jacobus, en los van de uitspraken sowieso in Handelingen 15, de algemene gedachte is deze, God zou zich eerst een volk uit de heidenen verzamelen. En toen Jacobus zei, hiermee stemmen overeen de profeten, citeerde hij daarna alleen maar Amos 9, de laatste verse. Maar hij zei profeten. Met andere woorden, dezelfde gedachtegang vindt hij, Jacobus, dus bij andere profeten ook. En ik ook, eerlijk gezegd. Dat is namelijk de algemene gedachte dat voordat de Heer komt, verzamelt hij zich een volk uit de heidenen. En aan te tonen valt, dat meen ik, aan te tonen valt dat het daarbij gewoon gaat om Israël, dat verzameld zal worden uit de heidenen. Want, en dan doe ik een beroep op uw kennis van de eschatologie, of ik daarmee voorbarig ben, weet ik niet. Maar goed, want in wezen, als de Heer komt om zijn troon op te eisen, definitief, dan is dat, zoals velen weten, bij de aanvang van de 1000 jaren. Er staat namelijk in Matteüs 25 dat de Zoon des Mensen, vers 31, dat de Zoon des Mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Dan komt hij, komt de Zoon des Mensen en hij zal zitten op de troon zijner heerlijkheid en hij zal de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen enzovoorts. En als hij dat gedaan heeft en de schapen en de bokken van elkaar gescheiden heeft en wat het maar weer was allemaal. Ik vind dat in een komisch beeld, daar moet ik altijd bij lachen, maar schapen van de bokken gescheiden heeft. Dan daarna begint het Messiaanse Rijk, dat is zo de algemene gedachte. Maar voordat het zover is, heeft hij wel degelijk eerst Israël verzameld uit de heidenen. Noem nog zo'n voorbeeld. Voordat God Sodom oordeelt, heeft hij wel eerst Lot eruit gehaald. En voordat God de hele goddeloze wereld oordeelt, heeft hij wel degelijk eerst Noach en zijn achttal daaruit gehaald en gezet in een bootje. Noem nog zo wat. Nou ja, enzovoort. Dat is hoe de Heer dat doet. En ik wil het wel iets nauwkeuriger zeggen, met het risico dat u het niet begrijpt. Er staat in de Bijbel dat de Heer zijn voeten zal zetten op de olijfberg. En je kan dat ook als de wederkomst beschouwen. Eigenlijk, dat is het begin van de wederkomst. Strikt genomen. Het begin van de wederkomst. Hij zal zijn voeten zetten op de olijfberg. Maar dat is het moment van de verwoesting van Jeruzalem en de ondergang van de ongelovige Joodse staat. Dan is er niks. Nee, geen troon, maar ook geen Jeruzalem. Helemaal niets. En de verzameling van Israël, ja, oké, die begint daarna, maar dat is niet in Jeruzalem of in het beloofde land, dat is in de woestijn. Zeg maar in Petra, om zo te zeggen. Nou, die is daar eigenlijk al begonnen, maar vooruit maar weer. Hè. Dan zijn we aan het eind van de 70ste week. Maar voordat de Heer definitief zijn troon zal zetten in Jeruzalem, om zo te zeggen, of voordat definitief die troon gezet is in Jeruzalem, ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel, ja, voor het zover is, heeft hij zijn uitverkorenen bijeenvergaderd uit de vier winden enzovoorts. God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen. En als je vraagt welk volk zou de Heer verzamelen uit de heidenen, en je begint vanaf het begin van de Bijbel te lezen, dan is het antwoord gewoon Israël. Was verstrooid onder alle heidenen, zal in de wederkomst van Christus verzameld worden. Uit alle heidenen en vanuit een bekeerd verzameld Israël zal de Heer zijn koninkrijk vestigen over alle volken. Beginnend bij Israël en vanuit Israël over alle volken, want het Messiaanse Rijk is een Israëlitisch wereldrijk. Waarvan Daniel zei, nou ja, niet Daniel, maar die engel zei, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Ja, en toch, ja, die verzameling van dat volk Israël, wij weten wanneer dat zal zijn, hebben we ook uit het Oude Testament geleerd. Dat begint op z'n vroegst aan het einde van de 70ste week van Daniel. Officieel op zijn vroegst, aan het einde van de 70ste week van Daniel. Die moet nog beginnen, dus ja, dat is niet in onze dagen. Wat doet God dan in onze dagen? En het antwoord is, hij verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. En voordat hij maar zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, heeft hij zich een volk verzameld uit de heidenen voor zijn naam. Dat heet de gemeente. Kortom, die profetieën gaan twee keer op. Mag niks moeilijks aan zijn, dat is met alle profetieën zo. Net als die van Elia, gaat ook minstens twee keer op. En noem ze maar, verwoesting van Jeruzalem gaat ook minstens twee keer op. Komst van de Messias, wij spreken niet voor niks over zijn eerste en zijn tweede komst. En zo verder, en zo verder. En als u zegt, maar ik dacht toch heus dat het Israël zou zijn dat hij zou verzamelen. Hoe kan hij dan nu de gemeente verzamelen? Ja, dan is het volgende punt, maar de gemeente is Israël, maar op een andere manier. Ja, anders dan wat? Nou, eigenlijk, nou goed, laat maar zitten. Dat is me nou veel te ingewikkeld. Maar het gaat er maar om dat de verzameling van de gemeente in onze dagen net zo goed vervulling is, en zelfs in de eerste plaats vervulling is, van de profetieën aangaande de verzameling van een volk uit de heidenen voor zijn naam. En dat de eerstelingen van dat volk de gemeente vormen, dat is zo. En die gemeente is bestemd voor de Here, voor God, bestemd voor de hemel. En daarna komt de rest van de oogst, om zo te zeggen, of de rest van dat volk dat verzameld wordt. En dan hebben we het tamelijk letterlijk over de stammen Israëls die verzameld zullen worden uit de heidenen. En uiteindelijk gebracht worden, geheel of gedeeltelijk, in het beloofde land. En dat is het dan. Het is dus toch hetzelfde. Zijn de eerstelingen de oogst? Het antwoord is nee en ja. Is de gemeente Israël? Nee en ja, het is maar wat je ervan, hoe je die begrippen interpreteert. Daarom, het heeft niet zoveel zin om er zo op in te gaan. Men zou de diverse schriftplaatsen lezen. En hier vinden we dat soort schriftplaatsen, hè? Om de Heere te bereiden een toegerust volk. Daar staat toch gewoon dat voordat de Heere komt, in de zin van voordat de Messias komt, heeft hij zich een volk bereid. En de toepassing ervan, smal, op Johannes de Doper zelf, is natuurlijk dit, dat eerst Johannes de Doper begint te prediken, dan worden de mensen bekeerd tot de beloften der vaderen, let op vaderen en kinderen, daar hebben we het over. Hè. Dat wil zeggen, Johannes brengt ze in gedachtenis dat God beloften gedaan heeft aan Abraham en Isaac en Jacob met betrekking tot nieuwtestamentische zegeningen, met betrekking tot de komst van het zaad van Abraham en het zaad van David en al dat soort dingen meer. En als dan de Messias komt, dan zijn er al mensen die daarop wachten en op voorhand daarin geloven. Een toegerust volk. Je. Hoe groot het volk is, staat er immers niet bij. Waren er zulke mensen? Nou, blijkbaar wel, als we later lezen over het optreden van Johannes de Doper, dan vinden we dat ook. En je vindt ook dat Johannes de Doper tot zijn publiek zegt, nee, ik ben het niet die daar. Dat is hem. Zie het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Hij wees hem aan. En in Johannes 1, evangelie van Johannes 1, vinden we dus inderdaad bijvoorbeeld dat twee van Johannes de Doper's discipelen Johannes achterlaten en achter Jezus aangaan. Op enige meters afstand. Waarna die zich omdraait en zegt, wat moet dat? Quo vadis, wat zoekt gij, of zoiets, wat hij maar zei, hè? Wat zoekt gij? En toen zeiden ze, waar woont gij? Janssen en Janssen waren dat, hè? Dat begrijpt u, hè? Ja, maar goed. Wat zoekt gij? Want ze wisten niks intelligenters te zeggen. En toen zei de heer, kom maar kijken. Kom en zie, heette het. Kom maar kijken. En hij nam ze mee, enzovoorts. Nou ja, dat is het verhaal. Ze maakten deel uit van een toegeruste groep. Wij zeggen een gelovig overblijfsel, omdat dat ook een Bijbelse term is. Maar dat was inderdaad zo. Maar had het historisch enige betekenis? Mijn antwoord is, nou nee, eigenlijk niet. Toch? Het liep met Johannes de Doper dan nog slecht af. Maar waar het over gaat is natuurlijk dat de man een type is van de Heer Jezus zelf, hè? En daarom een toegerust volk in onze dagen, dat is er op grond van het werk en de bediening en zelfs de prediking van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Dat volk, dat zijn wij, een toegerust volk, en wij wachten op de komst van de Messias. En als hij verschijnt, weten we hoe het zit. We zien daar naar uit. Dat dezelfde situatie zich weer herhaalt. Ook in de 70ste week lijkt me ook duidelijk. Daar verschijnt niet alleen Elia, maar ook Mozes, omdat er ook een profetie over is. Zie, ik zend jullie een profeet als Mozes, enzovoort. Nou ja, die komt ook. Mozes en Elia, die komen het evangelie prediken in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En als aan het eind van die 70ste week van Daniël de Heer verschijnt, wacht hem daar een overblijfsel op grond van de prediking die eraan vooraf ging. Nou heb je hem dus al 3 keren. 1 keer dat overblijfseltje van volgelingen van Johannes de Doper, die daarna de Heer Jezus volgt. Daarna gewoon in het algemeen de gemeente van vandaag, die wacht, die is op, als gevolg van de prediking van de Heer Jezus zelf. Zaligheid die begonnen is gepredikt te worden door de Heer zelf en daarna aan ons bevestigd is geworden door degenen die hem gehoord hebben. Hebreeën 2, rechts op bladzijde links. Linkse kolom. En de derde is Elia en eventueel Mozes in de 70ste week van Daniël. En als de Heer komt, dan is er een groep die erop wacht. Lijkt mij toch duidelijk. Het herhaalt zich. Het is niet af met dit is een type, of deze is een type van die, enzovoort. Zo werkt het niet. Dat is wel zo, maar het is veel te krap genomen. Het herhaalt zich. En daar gaat het maar om, hè. Maar een toegerust volk. Hoezo moet het volk toegerust zijn? Nou ja, omdat het zou, wij zeggen meestal gewoon bescheiden, zou delen in de heerlijkheid van Christus. Dit is de bescheiden variant. Want de andere is gewoon, dat toegeruste volk zou delen in de heerschappij. Dat is ook heerlijkheid gewoon, hoor. Maar in de heerschappij van Christus. Of zoals er staat in Romeinen 8, waaruit onze broeder in de inleiding gelezen heeft. Wij zijn kinderen Gods en daarom erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Erfgenamen van God, mede-erfgenamen van of met Christus. Dat wil zeggen, wij als gemeente moeten bekwaam zijn voor de taak, de verantwoordelijkheid die op ons gelegd zal worden, op onze schouders. Want u weet, heerschappij wordt gedragen op de schouders. Nee, het is zo kerst en dan weet je dat weer, hè. En de heerschappij is op zijn schouder. Precies. Dat is wat men draagt. Verantwoordelijkheid, zeg ik altijd, is wat men draagt. Hè? Nou goed, daartoe wordt de gemeente toegerust. En in later instantie, in de dagen van de wederkomst van Christus, daartoe zal Israël worden toegerust. Het heet niet voor niks een koninklijk en priesterlijk volk. Hoewel dat ook van de gemeente gezegd wordt, om dezelfde redenen. En als u vraagt naar het verschil, dan zeg ik weer, het verschil is dat de gemeente van eerstgeborenen is en die om die reden gepromoveerd wordt naar de hemel. En daarna volgt de rest. Klinkt wat oneerbiedig, maar zo bedoel ik het niet. Maar daarna volgt de rest en dat is Israël op aarde en die heeft op aarde een positie. De hemel is nooit beloofd aan iemand anders dan aan de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Kan het ook niet helpen, je moet dat gewoon leren. Aan gelovigen door de eeuwen heen is beloofd een nieuwe aarde. Want de mens is voor de aarde en de aarde is voor de mens enzovoorts. En de uitzondering betreft de gelovigen van onze tegenwoordige bedeling. Hoezo bedelingen? De uitzondering betreft onze tegenwoordige bedeling. Wij zijn namelijk sinds de opstanding van Christus met Christus eerstelingen van een nieuw verbond, van een nieuwe schepping enzovoorts. En dat eerstgeboorterecht, want dat is wat het is, houdt in dat wij bestemd zijn voor de hemel zelf. Geofferd worden, heet zoiets, aan God zelf. En dat is wat er gebeuren zal, of eigenlijk gebeurd is. Want in Christus zijn wij gezet in de hemel. En dat is een beter vaderland dan het vaderland waarnaar de aartsvaders uitzagen. Dat is Hebreeën 11. Wij verwachten een beter vaderland. Een toegerust volk. Nou, dat zijn nogal krasse uitspraken die weliswaar... Ik heb het dus inderdaad over vers 17 van Lucas 1. Uitspraken die weliswaar van toepassing gebracht zouden kunnen worden op Israël. In verband met de openbaring van het koninkrijk op aarde. Maar u en ik weten dat hierin net zo goed de gemeentelijke waarheid verborgen zit. Wij zijn dat toegeruste volk. Maar we zijn niet het resultaat van het werk van Johannes de Doper. Maar het werk van de Heer Jezus zelf, waarvan Johannes de Doper een type was. En over Johannes heen wordt gesproken over de Messias. Maar ja, mensen, ik zei net, over Adam heen werd gesproken over de Messias. Maar als ik eens verder ga, over Abel heen werd gesproken over de Messias. Roep eens wat. Over Noach heen werd gesproken over de Messias. Over Abraham, Isaac en Jacob heen werd gesproken over de Messias. Over de hoofden van zowel Juda als Efraïm heen werd gesproken over de Messias. Dan hebben we natuurlijk altijd nog gewoon David. Daar hebben we een heel uitgebreid Bijbelboek hoofdzakelijk aan te danken. Ik heb het over de psalmen. Want David sprak niet over David. David sprak over zijn zoon die uit zijn lijf voortkomen zou. En daar hebben we nogal wat, daarna nogal wat figuren in de Bijbel aan koningen en priesters die de revue passeren. En revue, ja. Kun je naar kijken, betekent dat, ja. Niks bijzonders. Maar die typen zijn van de Messias enzovoorts. Mag geen probleem zijn. En hier heb je uitspraken over Johannes de Doper. Maar in feite, ze gaan inderdaad over de Messias. Waarna Zacharias gewoontegetrouw, dat is vers 18. Zacharias zegt tot de engel, waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen. Er staat inderdaad, maar het is een 1-2'tje. Er staat een verwijzing onder naar Genesis 17... waar Abraham gelijksoortige dingen zegt tegen de Heere die bij hem op bezoek kwam in de tent. Op de camping, ja. En Abraham zei, ja, maar ik ben oud en wat Sarah betreft, gaat het ook niet meer naar de wijze der vrouwen. En dat soort, het kan helemaal niet, hoezo? En de engel antwoordde en zei tot hem, ik ben Gabriel die voor God sta. Gabriel. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En Zacharia vroeg immers om een teken, waarbij zal ik dat weten? Als je een beetje gewend bent je Bijbel te lezen, begrijp je wat de man vraagt. Hij wil graag een teken, een wonder, als teken hebben. Want wat Zacharias maar al te goed weet, is dat er een wonder moet gebeuren. En daarom wil hij een wonder zien. Dus tamelijk gebruikelijk. In de Bijbel, maar in ieder geval onder de Joden. Ik heb het nog nagevraagd aan Paulus. Die zeggen, ja, bij de Grieken moet je altijd met een filosofisch verhaal komen. De Grieken begeren wijsheid. Je moet met een filosofisch verhaal komen. En, en wat de Joden betreft, er zijn geen filosofen, zegt hij. De Joden begeren een teken. En lees de Nieuwtestamentische geschiedenis maar. Heren, wij wilden wel een teken zien. En wat teken doet gij dan? Enzovoorts. Nou goed, Zacharias vraagt dus één teken. Dat is ook veel makkelijker dan al dat gefilosoferen overigens van de Grieken, hoor. Maar goed. En het teken krijgt hij, dat is vers 20. En gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. Op hun tijd, ja. Nou goed, en u weet hoe het gaat. 9 maanden lang kan hij niks zeggen. Het werd dus lekker rustig in huis, hè. Ja. Bij nader inzien, hij was toch priester? Priesters worden juist geacht te spreken. De lippen der priesters zouden het woord God, de wet, de Torah, bewaren. Staat ook in het laatste boek van het Oude Testament. En eigenlijk staat hier dus dat Zacharias 9 maanden lang zijn priesterambt niet kan uitoefenen. Hebben die nog? Ja. Priesters worden geacht het volk te onderwijzen in de wet. Dat is hun functie. Maar hij zou het niet kunnen. Hij zou zwijgen. Nou ja, hij kon wel schrijven, staat er. Hè? Geschreven woord was er wel, maar gesproken werd er niet. Goed. Eerst terug naar Gabriël. De engel antwoordde en zeide: ik ben Gabriël. Dus zo stelde hij zich oorspronkelijk niet voor. Het was gewoon de engel. En hij begon te spreken. En toen Zacharias een teken vroeg, toen kreeg hij als antwoord: ik ben Gabriël. Heb je dat? Dit is een heel moeilijk teken, als u mij vraagt. Letterlijk, Gabriël komt van Geber. En Geber is een man in het Hebreeuws. Je schrijft het met een gimel, een beet en een reis. Een man in de zin van een krachtig iemand. Je hebt nog een paar woorden voor mens of man met verschillende gevoelswaarden. Maar Geber, dat zijn de machtigen, de mannen van naam uit Genesis 6. Een man in de zin van een krachtig iemand. En het El, dat weet u, dat is God. Dus het wordt gewoon man Gods. Hetgeen bij nader inzien gewoon een aanduiding is van een profeet, welke dan ook. De man Gods. De Heer Jezus zelf wordt trouwens zo genoemd. Een man Gods. In Handelingen 2 in elk geval. Jezus de Nazarene. Man Gods. Krachtelijk onder u gewerkt in tekenen en wonderen. En wat het maar was. Man Gods. De Heer Jezus was profeet. Maar hier verschijnt de man Gods. Als u het mij vraagt, is het dus gewoon de aanduiding van de engel des Heren? Dat kan nog, want de Heer Jezus was nog niet geboren. Was nog daarvoor. Maar dat is het punt niet. Een veel belangrijker punt is de vraag niet wat de naam betekent. Dat is met alle woorden altijd zo, namen ook. Hè. Het is maar niet wat betekent het. Soms heb je niet meer dan dat, dus je moet het ermee doen. Maar het gaat altijd om, hoe wordt een woord of een naam toegepast? Wanneer wordt het gebruikt? Enzovoorts. En wat deze naam Gabriël betreft, nou ja, daar zijn we dus tamelijk makkelijk mee klaar. Want die komt eigenlijk alleen voor, nee niet eigenlijk, die komt alleen voor, ik moet even spieken op mijn briefje om het niet verkeerd te zeggen. Hij komt alleen voor in Daniël 8, vers 16. En in Daniël 9... vers 21. En als ik daar nou naartoe ga, dan zijn we niet op tijd bij de geboorte van Jezus uit Maria als kerstfeest wordt, hoor. Echt niet. Dat zijn we toch niet, maar hoewel volgend jaar misschien. Nee, ja, volgend jaar misschien. Dan blijf ik in die hoofdstukken hangen van Daniël 8 en 9. Maar kijk, in Daniël 8... gaat het over een profetie, vinden we een profetie, over een ram en een harige bok. Waarbij staat wat ze voorstellen. Namelijk, ze zijn het Medo-Persische Rijk. We noemen het gewoonlijk een wereldrijk. Kan. Het is maar wat je eronder verstaat. Het Medo-Persische Rijk en het daaropvolgende Griekse Rijk. Dat is dat hoofdstuk. En in dat hoofdstuk treedt Gabriel op om de profetie, het visioen, te verklaren. Maar een van de belangrijke dingen, in, misschien wel het belangrijkste, in Daniël 8 is dit, dat daar een onderbreking, een blanco, een, noemen ze het een vacuüm, weet je iets, een onderbreking zit in de voortgang van de profetie. Dat wil zeggen de vervulling daarvan. Met andere woorden, je vindt in de geschiedenis inderdaad terug het voorgestelde, het daarvoor gestelde Medo-Persische Rijk. Je vindt daarna ook terug het Griekse Rijk, meestal zegt men Macedonische Rijk. Maar goed, in de Bijbel heet het Grieks, dus ik hou het er maar op. Het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. Je vindt ook nog terug dat na de dood van Alexander de Grote het Rijk uiteenviel in vier delen. De diadogen, noem maar op. Je vindt ook nog terug dat uit een van die vier een grote hoornkoning voortkomt, die wij dan uit de geschiedenis kennen als Antiochus Epiphanes. Maar terwijl die figuur beschreven wordt in, door Gabriel in Daniël 8, worden we ineens wakker en begrijpen dat we ineens terecht zijn gekomen in de dagen van en zelfs na de 70ste week van Daniël. Bij een figuur die wij kennen ook onder de term antichrist. Heb je dat nog? Maar daar zit toch heus, laten we het veilig zeggen, een aanzienlijke periode tussen. Een onderbreking, zeg maar. De profetie springt van Antiochus Epiphanes, dat is 170 voor Christus ongeveer, springt hij meteen over naar de 70ste week en wat er verder volgt in de dagen van het antichristelijke rijk en dus de dagen van de wederkomst van Christus. Dat is kenmerkend. En daar vinden we deze man Gods, deze sterke figuur van Gods wegen, die legt dat uit. Heb je dat nog? Is de eerste keer dat Gabriel genoemd wordt. En de tweede keer is in Daniël 9. En raad eens wat. Die komt, dus het volgende hoofdstuk dus, ja. En die geeft een profetie over de 70 weken. Want die kwam uit de mond van Gabriel. De woorden weet dan en versta van de uitgang des woords om te doen wederkeren om Jeruzalem te bouwen en wat het maar was. Tot op Messias de vorst, wat er maar staat allemaal, zijn 70 weken, namelijk 7 en 62 en dan nog één. Dat komt uit de mond van Gabriel. En kenmerkend voor die profetie, het belangrijkste uit die profetie, is simpelweg de onderbreking tussen de eerste 69 weken en de laatste 70ste week van Daniël. Ik zeg altijd, er zit een vacuüm, een gat in de tijdrekening tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël. De 69ste was voorbij bij de intocht in Jeruzalem. En de 70ste moet nog beginnen, zitten we op te wachten. En essentieel in het verhaal van Gabriël is dus die onderbreking. Er is iets mee in met de normale voortgang van de vervulling van het profetisch woord. En hiermee hebben we alle schriftplaatsen gehad tot dusver waarin Gabriel genoemd wordt. Hierna treedt hij op hier in Lucas 1 ter aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. En ter aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus, want dat is weer Gabriel. En vaker komt hij in de Bijbel niet voor. En dan zeg ik maar, omdat het nu pauze is, zeg ik dat, hè. Omdat het nu pauze is, zeg ik, nou ja, te verwachten valt dat er iets is met die profetieën van, met die aankondiging van die geboorte hier in Lucas 1. En met name met betrekking tot de onderbreking in het verhaal. Dat wil zeggen, gaat nu de Messias komen? Nou ja, dat wel, maar voorlopig nog niet. En dat twee keer. Eerst via Johannes de Doper en dan via de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus. Zacharias vroeg dus om een teken en het eerste wat hij te horen kreeg was de naam Gabriel. Hetgeen dan toch verwijst naar de profetieën van Daniel 8 en 9, waarvan kenmerkend is de onderbreking in de normale voortgang, om zo te zeggen, van die profetieën. En die onderbreking heeft alles van doen met het tegenwoordige werk van God, namelijk de verzameling van een volk voor zijn naam uit de heidenen, zijnde de gemeente. Kortom, het heeft van doen met onze tegenwoordige bedeling der genade, bijgenaamd bedeling der verborgenheid, in Efeze 3, beide termen. En dat het daarover gaat, dat mogen blijken uit het volgende vers. Namelijk vers 20, en zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn. En die hele situatie dat Zacharias niet kon spreken, in zichzelf is de uitbeelding van onze tegenwoordige tijd, waarin God er het zwijgen toe doet. Iets wat van tevoren werd aangekondigd, reeds in ieder geval in Deuteronomium, waar de Heer zei dat hij zijn aangezicht zou verbergen. En dat hij, en ook andere profetieën natuurlijk, waar dan gezegd wordt dat de Heer er het zwijgen toe zou doen. En profetieën natuurlijk, waarin staat dat als de Messias komt, dan zal God niet langer zwijgen. Psalm 2 is daar ook een aardige van, hè? Zo van, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Maar het hele punt is dat voorafgaand aan de tijd van de komst in heerlijkheid van de Messias, zal hij er het zwijgen toe doen. Dat is kenmerkend voor onze tegenwoordige tijd. God spreekt niet, dat wil zeggen niet rechtstreeks. En voor zover hij toch spreekt, gebeurt het schriftelijk. Dat wil zeggen, we hebben deze nieuwtestamentische bijbelboeken en die worden afgesloten met woorden als wie er nog wat aan toevoegt of wie er wat aan afdoet eventueel, die zij vervloekt. En indien er iemand komt met een andere evangelie, die zij vervloekt en meer van dat soort uitspraken. Dat is mijn grote bezwaar wat ik heb tegen het idee dat er vandaag zo links en rechts profeten zouden rondlopen die ons rechtstreeks iets komen vertellen van wat de Heer hen geopenbaard heeft, rechtstreeks. Dat is volstrekt, maar dan ook volstrekt onbijbels. Hebben jullie dat nog? Maar als je dat niet gelooft, dat niet weet, dan kun je dat ook niet herkennen in dit teken aan Zacharias. Het is een teken. Dat hij niet kon spreken. Maar waarvan is het dan een teken? Want dat is altijd die vraag die je stellen moet, hè? Wat beeldt het dan uit als het een teken is? En het antwoord is, het beeldt uit het zwijgen van God in onze tegenwoordige tijd. Daar komt het op neer. Ook die gedachtegang trouwens herhaalt zich in de Bijbel. Ik weet, we maken het vanmorgen niet moeilijk. Niet makkelijk bedoel ik, maar we maken het knap moeilijk. Van oudsher werd aangekondigd dat de Heer er het zwijgen toe zou doen gedurende bepaalde perioden. Theoretisch, daar gaat hij weer. Theoretisch, als Israël, ik moet eigenlijk zeggen, als het Joodse volk meteen tot geloof zou gekomen zijn geworden in de dagen van Handelingen, om zo te zeggen, ja, dan blijf je zitten met de vraag, maar er zou toch nog eerst een periode komen waarin de Heer zou zwijgen. En het antwoord is dan, de Heer heeft gezwegen van Malachi tot Matthäus. Dus wat korter de bocht als ik het zo zeg, maar daar komt het tot neer. Wij noemen dat de intertestamentaire periode. Een periode van zo ongeveer een jaartje of 400. Vanaf de laatste woorden van Malachi tot aan dat de Heer Gabriel stuurt naar Zacharias En daarna nam Maria hier in Lucas 1 enzovoort. God zweeg. Zo'n periode is dus geweest. Bij nader inzien, zo'nzelfde periode, en die is veel belangrijker, is onze tegenwoordige tijd. Het herhaalt zich dus gewoon. En ik ben van mening dat we zelfs zo'n periode van zwijgen aantreffen in de 70ste week van Daniel, maar daar zijn we weer terecht bij letterlijk en aards natuurlijk Israël. Want in de 70ste week stuurt God weliswaar twee profeten vanouds, maar die hebben heus niks nieuws te melden. Die zullen niet anders doen als wat zullen niet anders doen als wat Johannes de Doper in zijn dagen deed, namelijk verwijzen naar de Oudtestamentische geschriften. Misschien naar de Nieuwtestamentische ook. Dat moet wel als je over de Messias spreekt. Maar zelfs dat verwijst naar de Oudtestamentische profetieën. En dat is trouwens ook wat de Heer Jezus deed in zijn dagen. Die verkondigde geen nieuwe waarheid, dat maakt men er wel van, maar er was niks nieuws aan. Integendeel, het was oud. Het was een terugverwijzing naar de beloften die God van ouds gedaan heeft, met de nadruk op de beloften natuurlijk aan Abraham, Isaac en Jacob en de variant daarvan, beloften aan David. Daar gaat het over. En die beloften worden geïllustreerd in de wet. Maar te denken dat de Heer de wet predikte. Nee, dat is niet zo. En daarom zegt men, hij predikte wat nieuws. Maar het was niet nieuw. Integendeel, het was niet anders dan de vervulling binnen afzienbare tijd van de oudtestamentische beloften die nou eenmaal in Christus ja en amen zijn. En zo is het ook in onze dagen. We hebben de Bijbel, geschreven woord van God. En daar wordt niks aan toegevoegd, er wordt niks aan afgedaan enzovoorts. En voor zover de Heer toch werkt op een of andere wijze daarin, leidt hij ons door zijn geest in heel de waarheid. Maar die waarheid als zodanig ligt al even vast in de geschreven boeken van de Bijbel. En in die zin voegt de Heer er niks aan toe. En hebben wij dus ook geen profeten. Wij hebben leraren, zegt Efeze 4 bijvoorbeeld. En daar is het dus een teken van. Daarna staat er meteen, en het volk was wachtende op Zacharias en zij waren verwonderd. Die uitdrukking alleen al, zij waren verwonderd, brengt ons eveneens in wat oud-testamentische schriftplaatsen waar de term wonderlijk nogal eens gebruikt wordt. De uitdrukking betekent, men verbaast zich over de dingen omdat men ze niet begrijpt. En het verband daarvan is eenvoudig genoeg. Het gaat namelijk het menselijk begrip te boven, omdat het niet gaat om menselijke activiteit of menselijke werken, maar het gaat om het werk Gods. En dat is altijd wonderlijk. God zij dank. Het onttrekt zich aan menselijke causaliteit en het logische denken of wat het maar wezen mag. God doet zijn werk en zijn kracht en het gaat ver uit boven wat wij aan natuurkrachten kennen en wellicht bestudeerd hebben. En dat wonderlijk komen wij tegen in Jesaja hoofdstuk 9, de beroemde tekst. Want het loopt tegen kerst, weet u wel. De beroemde tekst, zijn naam is wonderlijk. En me nog veel verder terug in de Bijbel. Waarom vraagt gij mijn naam? Daar die toch wonderlijk is. En daar heb je natuurlijk nog de steen die de bouwlieden verworpen hebben. In Psalm 118 is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Maar het hele punt is dat die term wonderlijk zich focust. Dat weet je wat het is, hè? Zich scherp stelt op onze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer een werk doet, zo wonderlijk dat gij het niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. En dat was wat mij betreft ook ontleend aan Handelingen 13, waar ik er straks ook even was. De wonderen werken Gods, heet dat bij gelegenheid. Maar het zijn allemaal termen die verwijzen naar wat God doet in die dagen waarin die profetieën van Daniel 8 en 9 onderbroken zijn. En waarin de naam Gabriel geïntroduceerd wordt. Gabriel heeft dus van alles van doen. De naam Gabriel bedoel ik, hè, heeft van alles van doen met deze kwestie. Waarom ook niet? Als de naam betekent man Gods, dan zou u zich af moeten vragen, kennen wij nog een man Gods in de Bijbel? En waarschijnlijk mist u hem nu. Maar noemen ze man Gods? Wat dacht u gewoon van de gemeente? Die op zou wassen tot een volkomen man, en tot mannelijke rijpheid, die man waarvan Christus het hoofd is, die mannelijke zoon die geboren zou worden. Ik denk dat het daarnaar verwijst. Je kunt moeilijk zeggen dat Gabriel een type is van de gemeente, maar je kunt wel zeggen dat de naam Gabriel verwijst naar gemeentelijke waarheid. De roeping van die ene man. Heb je dat nog? Nou ja, goed. Misschien is het te moeilijk, maar als het gaat over die wonderenwerken Gods, dan gaat het daarover. Afgezien daarvan, als niet zozeer hier in Lucas 1, maar wel als in Matthäus 1, de geboorte van de Heer Jezus wordt aangekondigd, dan wordt dat gedaan onder verwijzing naar uitspraken uit Jesaja 7. En daaruit zou men zo zonder meer moeten concluderen dat de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd Maria een teken is. Dat staat er per slot bij dat het een teken is. Een teken is van de geboorte van de gemeente uit Israël in onze tegenwoordige tijd. En dat die man, die mannelijke zoon, dat knechtje, dat gebaard zou worden door Maria, dat dat een teken is van een knechtje, namelijk een mannelijke zoon die geboren zou worden uit de vrouw, bekleed met zon, maan en 12 sterren. Een zoon daaruit die zou weggerukt worden tot God en zijn troon. Dat is Openbaring 12. Nee, ik zei het toch, het is vanmorgen niet zo makkelijk. Maar ja, het is natuurlijk toch een soort oefening, hè, om al die losse delen die wij dan toch enigszins kennen, om al die dingen naast elkaar te leggen, met elkaar te vergelijken enzovoorts. En dan herken je die waarheden dus ook in deze woorden van Lucas 1. Nou goed. Zij waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel, maar die kent u ook, hè. Zij waren verwonderd dat de Heer zo lang vertoeft en maar niet komt. Ik heb nog nagevraagd aan Petrus. Hij zei, ja, maar dat zijn eigenlijk de spotters, hè. Die zeggen, wat komt er nou terecht van die komst van de Messias, van de toekomst des Heren, want alle dingen blijven gelijk, er gebeurt gewoon helemaal niks. Enzovoorts. En dan zegt Petrus, ja, maar de Heer is langmoedig over ons. Maar hij zal komen. We zijn waarachtig wel. Enzovoorts. Nou, over die dingen. Men vindt het lang duren. En ik hoor het ook wel eens links en rechts. Men vindt het lang duren. Men heeft haast. Men voelt zich bedreigd in deze wereld. Men hoopt dat de opname van de gemeente liefst vandaag nog plaatsvindt. Al was het maar opdat wij zouden ontkomen aan de, hoe heet het allemaal, aan de recessie en wat het allemaal maar was, ook alweer, waar we liever voor wegvluchten. En dan vinden we het lang duren. Ja, oké. Het duurt ook lang naar menselijke maatstaven. Maar ik hou toch maar liever bij de woorden van Petrus. De Heer is langmoedig over ons. En of het lang duurt, de Heer zei, och, het is maar een kleine tijd. En vanuit eeuwigheidsstandpunt, en daarheen zijn we onderweg, vanuit eeuwigheidsstandpunt betekent het niet zoveel, hoor. Al is het dan 2000 jaar. Goed. Hij vertoefde zo lang in de tempel. Dat is een illustratie van heel onze bedeling. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had. En hij wenkte hen toe en bleef stom. Hij had het een of andere zegen moeten uitspreken bij het naar buiten komen, na de bediening van het reukofferaltaar. Maar hij zwaaide maar wat en er kwam geen woord uit zijn mond. En dat, al die dingen verwijzen naar onze tegenwoordige tijd. En zo gaat het dan verder, hè. En het geschiedt als de dagen zijner bediening vervuld waren. Dat was 7 dagen. Dat staat er niet bij, maar zo werkte dat, hè. Ze deden een week, ze werden uitgeloond en dan deden ze een week lang dienst in de tempel. En daarmee was het dan gebeurd, voor heel hun leven waarschijnlijk. Als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth, zijn vrouw, bevrucht en zij verborg zich 5 maanden. Nou ja, l'histoire se répète, zeggen de Fransen. De geschiedenis herhaalt zich en zo is dat in de Bijbel ook. Hè. Zijn allemaal stuk voor stuk verwijzingen naar precies, en precies hetzelfde. Onze bedeling is, als u mij vraagt, de 5e bedeling. En er is sprake van verberging. Ik vind dat voldoende. Die woorden roepen die gedachtegang gewoon op. En het wordt bevestigd vers voor vers. Hij verborg zich 5 maanden, zeggende: alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft om mijn smaadheid onder de mensen weg te nemen. Nou, dat zei hij dus niet hardop, want hij kon niet spreken, maar dat waren zijn gedachten hierover. Hè. Hij was kinderloos, maar hij zou het toch voortbrengen. Is eigenlijk het verhaal van heel de schepping. Onvruchtbaar, brengt niet voort. Alles sterft meteen weer. Wij noemen dat kindersterfte, maar dat is in de natuur ook zo. Oké, er wordt wat geboren, maar het gaat maar even mee en dan verdwijnt het weer. Zo is dat. Het heeft geen levenskracht in zichzelf, maar het is ook de geschiedenis van Israël. Draag geen vrucht, u weet wel. De vijgenboom waaraan vrucht had moeten zitten, althans naar de normen van de Heer Jezus, maar er was geen vrucht aan. Geen fout. Niet de mens zal vrucht voortbrengen en de schepping zal vrucht voortbrengen en Israël zal vrucht voortbrengen. En oh ja, hier en daar die vrouwen in de Bijbel ook. Maar die zijn daar een teken van, uiteraard. Goed. En dan staat er in vers 26. En in de 6e maand werd de engel Gabriel, dezelfde dus, van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Ja, tot een maagd die ondertrouwd was. Verloofd staat er in een van de andere Nederlandse vertalingen. Niet dat het veel helpt, want wat dat betekent weten wij al lang niet meer. Hè? Of misschien wel, maar we hebben het al lang afgeschaft. Ondertrouwd of verloofd wil zeggen dat er officiële beloften gedaan zijn. Zo ongeveer gebruiken wij het woord ondertrouw nog steeds, omdat ondertrouw beschouwd wordt als een tamelijk legale aangelegenheid. Dat is het eigenlijk al lang niet meer. Het is een soort administratieve zaak. Een rudiment uit een ver verleden. Maar het idee was gewoon dat beloften over en weer gedaan werden met betrekking tot een huwelijk dat in de toekomst gesloten zou worden. En het idee is dat die beloften bindend zijn. Beloften zijn trouwens altijd bindend. En hoewel het huwelijk dan nog niet gesloten is, ligt het in wezen toch al vast. Hebben u dat nog? En daarom is het woord verloofd ook wel aardig, omdat daar het begrip belofte, beloven, namelijk in zit. Maar u wordt geacht te begrijpen waar we hiermee van doen hebben. Maar laat ik eerst maar even verder lezen. Er staat namelijk in het vers: tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef, uit het huis van David. En de andere maagd was Maria. We krijgen eerst een verloving. Dat wil zeggen, Jozef zou ooit een keer trouwen met Maria. Dat was vastgelegd. Wettig. Dat is niet altijd zwart of wit. Dat kan ook gewoon mondeling en met getuigen. Zo werken die dingen. Dat is bindend. Het kan alleen zo slecht bewezen worden achteraf. Vooral met onwillige getuigen. Maar ook een mondelingenovereenkomst in vele gevallen is ook naar de Nederlandse wet bindend. Niet met betrekking tot het huwelijk trouwens, maar wel in de handel. Toen maar weer. Maar onder trouw, daar heb je iets met belofte. En dan lees je verder. Met een man wiens naam was Jozef. En dan wacht ik even. Want nou komt er van alles bovendrijven. Toch? We hebben niet voor niks vele hoofdstukken lang de geschiedenissen van Jozef in Genesis. Vanaf hoofdstuk, wat het maar was, 37 geloof ik. Zoiets. Uitgebreid tot het eind van het boek. Dat is hoofdstuk 50, dus daar kan je nagaan. Het is de uitgebreidste geschiedenis in Genesis. Geschiedenis van Jozef. Jozef immers, die door zijn broers verworpen werd, maar niettemin een koninkrijk kreeg. En wat voor een wereldrijk feitelijk, in de schoot geworpen in Egypte. Jozef bovendien aan wie in dromen, want bij het woord Jozef komt ook het woord dromen op. Hij wordt ook genoemd de meesterdromer. In dromen werd hem duidelijk gemaakt dat hij inderdaad over de hele mispolge zou heersen. Over de hele familie, over zijn broers. Dat soort dingen meer. Koningschap komt dus naar boven, maar dan toch ergens in het buitenland. Waar waren we hier ook alweer? Naar een stad in Galilea. Kan uit Galilea iets goeds komen? Galilea werd min of meer beschouwd als buitenland. Al was het maar alleen omdat in Jesaja de term Galilea gebruikt wordt. En daar heet het Galilea de Heidenen. In het stamgebied van Zebulon en Naftali. Ja, er zit een dubbele bodem achter, maar die noem ik nou niet. Hè? Galilea, dat is, doe maar weer. Dan ben je al in het buitenland. Dan krijg je Jozef, de naam Jozef. Dan denk je aan een Israëlitisch koninkrijk, maar in het buitenland. Uit den huizen van David en bij David denk je aan een Israëlitisch wereldrijk. Niet in het buitenland, maar het was in het land. Maar het was in ieder geval de naam ook van de koninklijke familie. Heb je dat? Je wordt bepaald bij beloften die in het Oude Testament gedaan zijn. En wat Jozef betreft, aan hem werd een koninkrijk beloofd en ik kreeg het ook. En het is inmiddels historie, zeggen wij. In ieder geval, dat weten we zeker. En wat David betreft, aan hem werd een koninkrijk beloofd. Dat is ook inmiddels historie, weten wij ook zeker. Maar ja, wij geloven, wij zijn nou eenmaal, hoe heet dat, wij zijn Gileasten. Wij geloven dat de Heer Jezus als zaad van David alsnog zo'n koninkrijk zal ontvangen in de toekomst. En zelfs een wereldrijk, niet alleen over Israël, de stammen Israëls, maar over heel de wereld. En nu hebben we hier al een probleem, omdat in de praktijk ook heel gemakkelijk is aan te tonen dat de beloften omtrent zaad van David en een koninkrijk, in de praktijk over heel de wereld, dat die al vervuld zijn geworden in Salomo. En als je dat niet wil zien, dan redeneer je het belang en de geschiedenis van David en Salomo zoveel mogelijk weg. Dat is ook wat gebeurt. Maar aan de andere kant, de Bijbel zelf zegt dat die beloften aan David met betrekking tot een zoon en een koninkrijk enzovoort, dat die wel degelijk van toepassing zijn op Salomo. Toen zei iemand, maar dat komt omdat van Salomo de Messias afstamt. Toen zeg ik, zit u er weer naast, want David stamt niet van Salomo af. Het is nog moeilijker. Wel van David, maar niet van Salomo. Hij is een opvolger van Salomo, maar hij stamt niet van hem af. Hij stamt van Nathan af, de broer van Salomo, enzovoorts. Hè. Je krijgt dus wat problemen, maar van David kun je zeggen, zijn koninkrijk, oké, dat is het Messiaanse Rijk en het komt in de toekomst. Dan zeg ik, maar in het verleden heeft dat al een toepassing gehad. In ieder geval. En van Jozef zeggen, we hebben een koninkrijk hebben, maar het is al vervuld in het verleden. Maar de vraag is, zou het dan niet ook nog een toepassing hebben in de toekomst? En dat is precies de redenering die ten grondslag ligt aan de Joodse opvatting, althans een opvatting binnen Joodse kringen, waar men twee Messiassen kent of verwacht, één uit Jozef en één uit David. Ik geloof daar niet in, maar er is wel een goede argumentatie voor. Maar men heeft het niet helemaal begrepen. Maar mij gaat het daar nu even nog helemaal niet om. Waar het maar om gaat, is dat die termen in ieder geval de beloften aan David op naar boven halen. Waarom ook niet? Later staat er gewoon in vers 32... God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Maar wat betreft zijn wettige vader, Jozef, wordt verder niks gezegd. Maar vergis u maar niet, aan Jozef zijn ook beloften gedaan. Alleen die zijn we kennelijk, dat wist ik niet hoor, maar die zijn we kennelijk kwijtgeraakt. Ik niet, ik heb ze altijd gekend, maar dus het is voor mij wat vreemd. Maar aan Jozef zijn beloften gedaan met betrekking tot het eerstgeboorterecht binnen de stammen van Israël. In Genesis 48. Jacob deed beloften aan Ephraim en Manasse met betrekking tot het eerstgeboorterecht als de zonen van Jozef. En later staat er gewoon in de Bijbel, het eerstgeboorterecht is van Jozef. Staat er gewoon. 1 Kronieken 5, meen ik. Vers 4 of 5. Als ik het goed heb, want doe me weer. Die tabletjes weet u wel, nou goed. Het was van Jozef. En de vraag is, maar wat is daar dan van terechtgekomen? En niet komen met die onzinnige dingen, met die uitvluchten. Ik kan me er wel eens over opwinden. Maar goed, sommigen kennen die uitvluchten als serieuze argumenten. Dus vooruit zal het serieus zeggen. Sommigen zeggen, nee, maar het eerstgeboorterecht van Jozef is vervuld geworden in dat hij een dubbel deel kreeg. En dus kreeg hij twee stammen. Namelijk via zijn twee zonen Ephraim en Manasse. En dan moet ik weer zeggen, maar daar word ik altijd zo moe van. Dan moet ik weer zeggen, nee, maar het eerstgeboorterecht werd over het hoofd van Jozef gegeven aan Ephraim. Heeft hij dan ook twee zonen, die twee stammen van Israël werden? En het antwoord is nee. En dus zeg ik, en dus gaat het verhaal niet op. En het is ook niet vervuld. Maar wat je vast moet houden, is dat in het Oude Testament beloften gedaan zijn, uitgebeeld in de verloving tussen Jozef en Maria, suggererend, indicerend, is dat het goede woord? Aanwijzend. Aanwijzend dat die beloften aan Jozef gedaan vervuld zouden worden, eveneens in de Messias. Echter niet in zijn koninkrijk dat hij in Jeruzalem zou vestigen over geheel Israël en van daaruit over de hele wereld. Maar in de tegenwoordige tijd waarin de Heer Jezus een koninkrijk heeft buiten Jeruzalem. Ergens onder de heidenen. Laten we zeggen niet in Juda. In de zin van niet in Judea, namelijk Jeruzalem, maar in Galilea. En daarmee onder heidenen, want ze zijn niet Joden, bij nader inzien overigens wel degelijk over Israëlieten. Maar nou praat ik dus gewoon over de 10 stammen van Israël. Als u, dat zal u wel begrepen hebben. Maar, want hier gaat het feitelijk om, hè. Dit zijn, dat weet u allemaal, anders zaten we hier waarschijnlijk niet. Dit zijn dus onbekende profetieën. Die profetieën uit het Oude Testament die men veronachtzaamd heeft, omdat men ze niet van toepassing vindt op ons persoonlijke geestelijk leven. En men kan ze ook niet van toepassing krijgen op de Joden. Dus laten we ze gewoon voor wat het is. Maar we hebben vele, vele profetieën die ons spreken over beloften die specifiek gedaan zijn. Aan Israël zijnde niet Juda, maar zijnde Ephraim. Dat wil zeggen Israël, maar zijnde niet Juda, de twee stammen, maar zijnde de 10 stammen van Israël. En dat wordt hier meteen geïntroduceerd. Hier in Lucas 1 en zeker ook in Lucas 2. Maar feitelijk ook gewoon in Matthäus 1. Meteen bij de geboorte van de Heer Jezus al. Want een van de belangrijke Bijbelse waarheden is deze. Dat de uitwerking van de eerste komst van Christus, zoals wij dat populair noemen. Dat de uitwerking ervan, de vrucht daarvan, het resultaat daarvan, primair gezien wordt onder Efraïm, zijnde de 10 stammen van Israël. Zo noemen we de 10 stammen. Dat is niet nauwkeurig, want het zijn er net zo goed 12, 13 eigenlijk. Maar vooruit maar weer. Maar ik bedoel gewoon niet de Joden, maar het andere deel van Israël, het andere huis van Israël. En dat de uitwerking van de wederkomst van Christus primair, u weet toch wat primair betekent? Eerst. Hè? Primair, de uitwerking van de wederkomst van Christus primair zal zijn onder de 2 stammen van Israël, zijnde de Joden. En ik zei primair, omdat secundair bestaat ook, hè? Als tweede. Dat wil zeggen, in onze dagen is het eerst Efraïm en daarna ook Juda. Maar in de wederkomst van Christus is het eerst Juda en daarna ook Efraïm. En je kunt dat in ieder geval in Openbaring gewoon lezen, maar in het Oude Testament ook, hè. En daarom staat er in het Oude Testament in bijvoorbeeld zo'n eenvoudig schriftgedeelte, Jeremia 31, vers 31, dat als het nieuwe verbond aanbreekt, zal het gesloten worden met Efraïm en met Juda in die volgorde. En Efraïm, dat is vandaag. En Juda, dat is pas in de toekomst. En als het allebei geweest is, worden de beide huizen van Israël verenigd in 1 volk. En dat is Ezechiël 37. Waar het gaat om de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde en dus in Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning, de stad van David en hoe het maar heten mag, daar zijn wij eerst terecht bij Juda, omdat het de koninklijke stam is. Juda zou heersen over alle stammen van Israël, en meer specifiek de eerstgeborenen uit Juda, zijnde het huis van David. Maar in onze dagen is zover nog niet. Koninkrijk werd niet openbaar. Dat kon ook niet, want het Joodse volk als volk was ongelovig. Maar nou, de vraag is, komt dan het koninkrijk niet? En het antwoord is, nee, het komt niet, maar het breekt wel aan. Alleen niet onder de Joden in Jeruzalem, maar onder Efraïm, onder de andere stammen van Israël, om zo te zeggen, en ergens buiten de legerplaats. En dat is de situatie in onze tegenwoordige tijd. Als je die waarheden kent, dan heb je hier met dit soort schriftgedeelte geen enkel probleem meer. Dan begrijp je de namen die hier staan, begrijp je de details die hier staan. En dan begrijp je ook waarom Maria verloofd was met ene Jozef. De suggestie is dat althans aanvankelijk de beloften aan Jozef zouden vervuld worden met betrekking tot eerstgeboorterecht. Dat is het eerstgeboorterecht van Christus natuurlijk, maar daar gaat het niet over. Het gaat om een volk, het gaat om een stam. En dus is het eerstgeboorterecht binnen Israël dat inderdaad terechtkomt in de praktijk bij de gelovigen daaruit, logischerwijze. Maar dan zijn we terecht bij de gemeente. Op grond van de belofte van eerstgeboorterecht aan Jozef. En daarom heten wij ook een gemeente van eerstgeborenen. En zullen wij tot zonen, dat wil zeggen eerstgeborenen, gesteld worden. En dus zijn we erfgenamen van koningschap en priesterschap. En het is gewoon wat letterlijk in het Oude Testament wordt aangekondigd. En het komt tot ons hier, het wordt opgeroepen via Jozef. En daar moeten we dringend bij laten. Want ja, het is weer de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij uw woord weer mochten openen. Uw woord dat levend en krachtig is. Uw woord dat de waarheid is. En we danken u dat we hier mogen zijn en mochten zijn om ons te laten leiden in uw waarheid. In heel uw waarheid. We danken u dat wij deze dingen mogen leren verstaan en mogen zien hoe al deze gebeurtenissen op een of andere wijze uw beloften uit oud-testamentische tijd belichten, naar voren brengen en in herinnering brengen, zodat wij zien dat al wat u deed ook in de komst van onze heiland, de zoon des mensen in vernedering, dat dat alles is in overeenstemming met uw gemaakt bestek. We danken u ook dat we mogen begrijpen dat onze positie als behorend tot dat lichaam van Christus en als behorend daarmee tot die gemeente van eerstelingen, dat het niet buiten uw plannen omgaat, maar integendeel juist een belangrijk deel uitmaakt van al hetgeen de profeten gesproken hebben. We danken u daarom voor die rijkdom van uw genade, dat u ons niet in onwetendheid laat, maar ons leidt in uw waarheid, opdat wij door heel de schrift zouden toegerust worden, ook tot alle goede werk. Wij danken u daarom voor deze morgen en vragen u, Vader, wees u ons nabij en plant u uw woord in onze harten, opdat dat ons zou veranderen in ons denken en onze zielen zou zalig maken. Amen.